Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door van Psalm 5 het eerste en ook het derde vers te zingen. Het eerste vers van Psalm 5: Neem Heere mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. En het derde vers: Ik zal door ijvervuur aan het blaken, o Heere, bij het schemerend morgenlicht. En wat er verder volgt in het eerste en derde vers van Psalm 5. Gemeente, doen wij ook deze avond met mond en hart belijdenis van het ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten wij in instemming daarmee van Psalm 119, vers 74 zingen. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt in het 74ste vers van Psalm 119.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof ene, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, wij openen deze avond het woord van God in de langste psalm, psalm 119. En van psalm 119 willen wij met elkaar lezen vers 145 tot en met 152. Onze schriftlezing vanavond is psalm 119 vanaf vers 145 tot en met 152.
Ik heb van ganse harte geroepen. Verhoor mij, o Heere, ik zal uw inzettingen bewaren. Ik heb u aangeroepen, verlos mij en ik zal uw getuigenissen onderhouden. Ik ben de morgenschemering voorgekomen en heb geschrei gemaakt, Op uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen komen de nacht waken voor, om uw reden te betrachten. Hoor mijn stem naar uw goede tierenheid. O Heere, maak mij levend naar uw recht. Die kwade praktijken najagen, genaken mij. Zij wijken verre van uw wet, maar gij, Heere, zijt nabij. En al uw geboden zijn waarheid. Van ouds heb ik geweten, van uw getuigenissen, dat gij ze in eeuwigheid gegrond hebt.
Gemeente, laten wij nu met elkaar het heilige aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden. Om een onverdiende, maar een zo onmisbare zegen, laten wij bidden. Levende God in de hemel, het is in uw goedheid dat wij aan de avond van deze eerste dag van de week weer samen mogen komen voor de tweede maal. De vrijheid mogen ontvangen. En uw woord mocht reeds worden geopend. En uw woord mocht reeds worden voorgelezen. En dan hebben wij in uw woord een mens, een dichter ontmoet. Die zo getuigt hoe hij u heeft aangeroepen. Hoe hij ervan weet. Dat in het leven met u, het leven van de dankbaarheid, het gebed, het voornaamste onderdeel daarvan is. En zo staan ook wij voor uw heilig aangezicht. Want tot wie zouden wij anders heen gaan dan tot u? Voordat wij de schriften gaan beluisteren in de uitleg en in de toepassing. Want op de kansel kan de prediker het van zichzelf niet uitleggen. En onder de kansel kan het door geen mens werkelijk verstaan worden, tenzij ook deze dienst dat wonder gebeurt. Dat dat woord op de vleugels van uw Heilige Geest in de harten van ons allemaal mag worden ingedragen. En Heere, dat hebben wij nodig. Of we nou hier gekomen zijn. Of dat wij nu meeluisteren met dat verlangen. Dat een hartstochtelijk uitzien door u zelf gewerkt is. Dat uw woord open gaat. En dat wij vanavond rechtstreeks bij u vandaan iets mogen horen. Dat wij weer voedsel krijgen in de pas begonnen week. Dat we hier met verlangen mogen zitten. Dat we hier gekomen zijn naar onze gewoonte. En wij daar eigenlijk helemaal niet naar uitzien. En het kan ook zijn dat wij hier zitten omdat wij moesten. Maar wanneer het ons eerlijk gevraagd wordt, we liever op een andere plaats zouden zijn. Maar we hebben vanavond allemaal hetzelfde nodig. En laat ons dat ook zien. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Datzelfde wonder moet ook vanavond weer gebeuren. Dat onze harten worden geopend. En dat uw geest, uw trouw getuigenis daar binnenbrengt. Dat wij vanavond door uw woord zelf tot bidders worden gemaakt. Of ook in het nauwe gebedsleven met u worden versterkt. Dat gij toch zelf werkt, dat gij toch zelf versterkt. Wat het voornaamste stuk van het leven met u is. En Heere, als wij nog dood zijn, en dat zijn wij van onszelf, dat wij vanavond levend gemaakt worden. Als wij nog vastzitten in deze wereld en alle begeerlijkheden, dat wij daarvan worden losgetrokken. En als wij nog vastzitten in onze eigen gerechtigheid. Als wij met onze lippen wel roemen in de reformatie. Waar gij als een licht op de kandelaar het evangelie hebt gezet. Dat een goddeloze door genade op het geloof wordt gerechtvaardigd. En dat we dat allemaal met de lippen belijden. En we met het hart toch iets anders zeggen. En toch nog van onszelf wat verwachten. Heere, bevrijd ons ervan. Ja, bevrijd ons van onszelf. Bevrijd ons van al die gedachten en al die denkbeelden. Waardoor er zoveel tussen u en onze ziel komt te staan. Bevrijd ons van dat alles. Heere, want dat kan alleen bij u vandaan. Want bij u is macht, bij u is kracht. Maar dieper, bij u is gewilligheid. O Heere, laat ons niet twijfelen aan uw gewilligheid. Want daar zit vaak onze diepste zonde, dat wij twijfelen aan uw gewilligheid. En dat we de zaak omdraaien en menen dat wij wel gewillig zijn, nu u nog. Maar het is zo andersom, Heere. En dat we het maar ondervinden, dat u gewillig bent. En dat het nou zo'n wonder is. Dat u onwillige als wij zijn. Dwalende als wij zijn. Afkerig als wij zijn. Voor het eerst en steeds weer opnieuw opzoekt. En er steeds weer bij trekt. O, kom zo met kracht. Door uw woord en geest over. Dat het voor een ieder hier en ieder die heeft meegeluisterd. Straks mag zijn, het is goed om in het midden van de gemeente te zijn geweest. Het is goed. Om verbonden te zijn geweest. Omdat ik zijn woord heb mogen horen. Heere, doe het zo zelf. Ongediend. Maar zult gij daarin niet de eer ontvangen? Ontfermt u zich over ons, ieder persoonlijk. U weet ook in welke zielsomstandigheid wij hier gekomen zijn. Gedenk ons daarin. Maar ook in welke lichamelijke omstandigheid wij hier zijn gekomen. Gedenk ons daarin. Maar ook als we precies daarom vanavond niet op konden komen. Omdat wij thuis of in een tehuis worden gehouden. Fysiek niet aanwezig kunnen zijn. Gedenk ons dan ook. Juist als dat zo'n smart kan zijn. Omdat we die psalmdichter van psalm 84 zo goed begrijpen. Hij is gescheiden van uw huis en hij wil daar zo graag zijn. En dat dan ook de middelen van de techniek mogen worden gezegend. Gedenk ons, Heere. Als we zorg hebben over onze gezondheid. Als we zorgen hebben over allerlei tijdelijke omstandigheden. Dat we de zondag als een rustdag mogen ervaren. Juist omdat we dan even niet aan al die dingen hoeven te denken. Maar dan wordt het morgen weer maandag. En dan valt alles weer over ons heen. Dat die gedachten ons nu niet zullen hinderen. Ja, meer. Dat het spreken van uw mond juist voor ons mag zijn. Om al die zorgen, al die moeite bij u neer te leggen. En dan ook in verwachting af te wachten. Wat gij doet. Ja, dat wij ieder dat vertrouwen, dat afhankelijke leven met u mogen kennen. Juist als de levensomstandigheden zo tegen zijn. Maar dat we rust mogen vinden, weten. Als wij voor ziel en lichaam beide voor uw rekening liggen. Dat gij het ook doen zult. Want zingen we het niet. Gij immers wilt, nog kunt, ooit onze hoop beschamen. En dan gaat het niet over onze hoop. Maar dan gaat het over uw belofte. Dan gaat het over wie u zelf bent. Gedenk zo het geheel van de gemeente. En ieder persoonlijk. Wel het meest bidden we. Dat uw woord, als het op zondag mag uitgaan. Als het door de week mag uitgaan. Op de verschillende momenten. Het onderwijs aan de jongeren. De kringen, de clubs. De huisbezoeken. En op welke andere momenten in het midden van de gemeente, maar ook in de huizen van de gemeenteleden uw woord open gaat, dat gij daar bent. om steeds zelf te spreken. En dat door dat spreken wij steeds verder worden onderwezen. Omdat dit een gemeente mag zijn die zich door uw woord laat leiden. En die zich zo door uzelf laat leiden. Denk zo de broeders van de kerkenraad die gij over deze gemeente hebt gesteld. Ze mogen uitzien naar de overkomst van een eigen herder en leraar. Makend, als dat over een aantal maanden zo zal zijn, ook goed dat hij hier een goede ingang mag hebben. En in de tussentijd, stel de broeders van de kerkenraad tot rijke zegen in hun onderscheiden dragen van het ambt. Dat ze het met vreugde mogen doen. Omdat zij zien dat u door hen zwakke mensen heen wil werken. Zeggen de broeders die gij over de stoffelijke zaken van deze gemeente hebt gesteld. Geef hen ook wijsheid in het besteden van die aan hen toebetrouwde giften. Zegen allen die hier koster mogen zijn. Om steeds te zorgen dat alles in gereedheid is gebracht. Zegen hen die de gemeente zang mogen begeleiden, de organisten. En zegen verder allen die een taak mogen hebben in het midden van de gemeente. Er kan soms tegen worden opgezien. Juist als we worden geroepen om uw woord te openen. En om iets van overdracht van dat woord te doen. Heren, wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat het in afhankelijkheid van u mag worden gedaan. In de ervaring dat onze bekwaamheid uit u is. Die het op het onverwachtst en op het ongedachtst doet. En stel zo ook elk lid van deze gemeente tot een rijke zegen. Van de omgeving waar gij hem of haar plaatst. Dat onze levenswandel een rijk getuigenis van u de Heer Jezus Christus mag zijn. En dat het tot jaloersmaking mag zijn. En tot lokking en nodiging, kom ga met ons en doe als wij. Want heren, ontmoeten wij vaak niet zoveel mensen die zelfs van u niet weten. Of mensen die van u vervreemd zijn geraakt. Of mensen die tegen u ook openlijk in opstand zijn. Maar dat door uw kracht van uw geest ons leven mag getuigen hoe goed het is om u te kennen. Hoe goed het is om u te dienen. Hoe heerlijk dat leven is. Zo dragen wij ons land en ons volk aan u op. Dat land dat ook eenmaal onder beheersing van de reformatie is geweest. Dat land waar gij zulke krachtige dingen hebt gedaan. Wat zijn we ervan vervreemd geraakt. Breng ons land en volk weer terug. Ons koningshuis. Onze overheden. Op verschillende niveaus in de landen. Provincies. En ook plaatsvlak. Dat uw woord weer leidend mag worden. Dat alle zondige wetgeving weer mag worden teruggedraaid. En heren, dat overheden weer stabiel mogen worden. Want zien we het ook niet, wie u verlaat heeft smart op smart te vrezen. Ook het hele wereldgebeuren. Wat zijn er aan oorlogen en gewapende conflicten. Wat zijn er aan natuurrampen. Gedenken ieder die daardoor getroffen wordt. En het allermeest dragen we de situatie in het Midden-Oosten aan u op. Waar uw volk Israël aan alle kanten benauwd wordt. Waar we tegelijk ons ook wel kunnen afvragen. Handelt uw verbondsvolk altijd met gepast geweld? Of gaan ook zij wel eens de grenzen ver over? Heren, maar het is toch uw volk. En gij hebt toch beloften in uw woord. En wij kunnen niet zien hoe dat alles vervuld kan worden. Maar dat ga je doen zult. Dat weten we toch. Doe het nog in onze tijd. Opdat we er nog getuigen van mogen zijn. Hoe gij uw naam verheerlijkt. Hoe gij de vijanden van Israël nog verbaasd doet staan. Omdat gij dat volk weer opricht. En dat het zo ook tot bekering mag zijn van hen die nu zo vijandig gezind zijn tegen uw volk. En dat de wereld zich nog over uw machtige en genadige handelen mag verwonderen. Gedenk ook dat andere conflict meer aan onze grenzen in de Oekraïne en Rusland. We vragen ons soms af, waar gaat dat heen? Gij weet het, Heer. We leggen het in uw handen, maar dat het toch vrede mag worden. Gedenk wereldwijd onze broeders en onze zusters, die vanwege uw naam worden vervolgd. Houd hen staande, ook als de vervolging soms zo intens is. Zegen Bijbelvertalers en Bijbelverspreiders. Geef tot aan het uiterste einde van de aarde uw naam mag worden bekendgemaakt. Dat de uiterste einde van de aarde weten van u, God de schepper van de hemel en aarde, maar die in Christus ook een verlosser bent voor goddelozen. Dat iemand zo ver niet van u vandaan kan zijn en zo diep in de zonde niet weggezonken kan zijn. Of gij kunt hem daaruit doen opstaan. En gij kunt hem heel nabij brengen. Zegen daartoe alle woordverkondiging. Laat ons maar klein zijn. Opdat gij groot wordt. Laat ons maar afhankelijk zijn. Dat we uw macht mogen ondervinden. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de volgende afkondigingen heb ik voor u. In verband met Dankdag zal er geen meditatie worden voorgelezen. En dan wordt u dus ook tegelijk herinnerd aan de Dankdagdiensten. De eerste Dankdagdienst is dinsdagavond om 19:30. En in deze dienst hoopt dominee Speksnijder voor te gaan in plaats van dominee Pieters. De tweede dankdagdienst is woensdagmorgen om 10:00. Voor de genoemde diensten geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Liefde gaven voor de Heere zijn dienst kunt u geven in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerkvoogdij, in de derde rondgang voor het gebouwenfonds en bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming, aflossing, schulden, eigen gebouwen. Tot zover deze afkondigingen. Zingen wij in voorbereiding op de prediking opnieuw van Psalm 119, nu vers 73 en vers 76. In vers 73 zingen wij: Ik riep u aan, o Heere, met al mijn hart. Verhoor mij en ik zal uw wet bewaren. En het 76e vers: Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboden verbonden. Het 73e en het 76e vers van Psalm 119. Gemeente, wij willen deze avond met elkaar luisteren naar de versen uit Gods woord die wij met elkaar hebben gelezen uit Psalm 119. Waarvan het uitgangspunt, of de tekst voor de prediking, gevormd wordt door de eerste woorden van Psalm 145. Waar de dichter van deze psalm deze woorden spreekt: ik heb van ganser harte geroepen. Ik heb van ganser harte geroepen. En wij schrijven daaronder: een zuivere levenswandel wordt gevoed door de verborgen omgang in het gebed. Een zuivere levenswandel wordt gevoed door de verborgen omgang in het gebed. Op vier dingen letten wij, namelijk een ijverig gebed. In de tweede plaats een aanhoudend gebed. In de derde plaats een mediterend gebed. En in de vierde plaats een vertrouwend gebed. Een zuivere levenswandel wordt gevoed door de verborgen omgang in het gebed. Een ijverig gebed, een aanhoudend gebed, een mediterend gebed en een vertrouwend gebed. Eerst dus een ijverig gebed. Gemeente van Montfoort, wij hebben een klein gedeelte uit de langste psalm gelezen. Ik heb daar in Aalst alweer even geleden prekenserie over gehouden. En ik ben toen erg getroffen ook door deze psalm. Vooraf dacht ik, ja, misschien wordt het op een gegeven moment wel weer een beetje hetzelfde. Maar dan blijkt ook weer dat Gods woord een goudmijn is. En hoewel deze hele psalm uiteindelijk dit ademt: hoe lief heb ik uw wet, zien we steeds in deze psalm weer een andere kant van wat het betekent om te leven, te wandelen in dat zuivere woord van de Heere God. Want de wet, zoals Psalm 119 dat noemt, is breder dan alleen die 10 geboden. Het gaat uiteindelijk over alles wat de Heere heeft gesproken, waarvan zijn wet wel de kern is. Het is ook een hele hoge psalm. Augustinus heeft hem aanvankelijk nooit willen becommentariëren. En het is ook bepaald geen psalm die werkheiligheid uitstraalt. Dat zeggen sommige in mijn ogen ontspoorde uitleggers. Psalm 119, daar zie je al iets van de werkheiligheid van de Sadduceeën en de Farizeeën met name in. Het tegendeel is waar. Want juist Kolbrugge, die was van werkheiligheid. Eerde Psalm 119. En zetten hem op een hoge plaats, omdat ze geproefd hebben dat het hier in deze psalm niet gaat over werkheiligheid, maar dat het hier gaat over iemand die door de Heilige Geest zelf onderwezen. Zo die diepte van Gods woord, zo die diepte van Gods wet heeft mogen zien, dat hij daarom zo hoog opgeeft, niet om daardoor zalig te worden, maar juist om vanuit dat woord met de Here te wandelen. Daarom heb ik ook als thema onder de prediking geschreven: een zuivere levenswandel. En dat zie je in meerdere van deze, wat ik maar wil noemen, strofen. Want deze psalm is opgebouwd volgens het Hebreeuwse alfabet. En elke 8 versen hebben weer een andere letter van het Hebreeuwse alfabet. Daarom ziet er in uw Bijbel ook kof boven staan. En in die versen 145 tot 152 gaat het over het gebed. Zo'n belangrijk onderdeel, of anders gezegd, onze catechismus zegt het zeer terecht dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Het voornaamste stuk van het leven met de Here. Want hoe zouden wij ooit in die nieuwe gehoorzaamheid kunnen wandelen dan door een intense gebedsomgang met de Here? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En hoe kan er een nauwe levenswandel met de Here zijn als dat niet uiteindelijk opbloeit uit een nauwe omgang met de Here, een gebedsomgang? Is het daarom ook niet dat Paulus in het Nieuwe Testament in de Filippenzenbrief schrijft: Filippenzen, wees in geen ding bezorgd. Nou, ze hadden menselijk gezien allerlei redenen om bezorgd te zijn, want hun herder en leraar Paulus zat in de gevangenis en hij wist niet of hij daar levend vandaan zou komen. En zij zelf hadden het ook niet makkelijk. Nee, zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Hij zegt, Filippenzen, geen zorgen, maar leg alles in het gebed bij de Heere neer. Beoefen in alle omstandigheden van het leven de verborgen omgang met de Heere. En geeft Christus daar niet het volmaakte voorbeeld van? Want als het vanavond dan gaat over die verborgen omgang in het gebed, dan kunnen we zeggen, ja, daar getuigt de dichter van Psalm 119 heel intens van. Maar dat was nog maar een mens. Laten we maar naar Christus kijken. En als wij dan naar Christus kijken, dan zien wij dat Hij het gebed op aarde niet kon missen. Vanmorgen zei nog iemand het. Hoe? Heeft de Heer Jezus Christus op aarde geleden, want Hij heeft de hemel verlaten. En Hij kon in zijn mens zijn die tere gemeenschap met de Vader niet missen. Daarom zien wij Hem steeds weer bidden, zomaar in een stukje onderwijs, dat Hij zich verheugt in de geest. En dan gaat Hij bidden, Vader, ik dank U dat Gij het voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. En hebt het de kinderkens geopenbaard. En hoe vaak lezen wij niet dat als hij een dag, om zo te zeggen, druk is geweest met het onderwijzen, met het genezen van mensen, en dan trekt hij zichzelf terug. En dan gaat hij bidden. Dan gaat hij bidden voor zijn discipelen die dan bijvoorbeeld aan het worstelen zijn op het meer van Genezeret om dat schip vooruit te krijgen. Dan gaat hij bidden. Hij zegt niet na een dag van bezig zijn en nu ga ik rusten. Anders gezegd, zijn rust is de verborgen omgang met de Heer. Maar wanneer zien wij de Heer Jezus Christus vooral bidden? In de momenten dat zijn lijden naar een hoogtepunt gaat. Johannes 12. Staat hij zomaar midden op het tempelplein. En dan roept hij het uit. Vader. Zou ik bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zou ik niet in dat lijden komen? Nee, hiertoe ben ik op deze wereld gekomen, verheerlijk uw naam. Dan staat hij midden op het tempelplein. En hoe intens heeft hij geworsteld in Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar ook dat andere wat daar voorafgaand aan is gebeurd, het hoge priesterlijk gebed. Als je dat leest, dan sta je op heilige grond. En hoe heeft hij aan het kruis gehangen? Biddend voor degene die hem kruisigde. En wat was zijn laatste woord voordat hij stierf? Een gebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is met vele voorbeelden te vermenigvuldigen. Christus heeft een biddend leven gehad. Maar als wij dan door hem zelf zijn opgezocht, als wij door hem persoonlijk zijn stilgezet, dat hij ons aan onszelf bekend gemaakt heeft, maar dat hij ook bekend gemaakt heeft dat er een volheid van genade is voor iemand die in zichzelf een doelmisser is, dan is het ook voornamelijk met dit doel, opdat wij steeds meer dat beeld van Christus gelijk zouden worden. En als Christus dan zo'n biddend leven heeft gehad, moeten Christen ook een biddend leven gaan krijgen. Maar we zouden eigenlijk ook kunnen zeggen, kan dat anders? Kan dat anders? Want hoe zouden we staande blijven anders dan in het voortdurend zoeken van kracht, waar het alleen te krijgen is, namelijk aan die troon van de genade. En zo lezen we dat al in het Oude Testament, ook al kende die dichter Christus niet zo vol als dat wij hem uit het Nieuwe Testament kunnen kennen. Maar dat hij een intense gebedsomgang heeft, dat is duidelijk. Ik heb u van ganser harte, ik heb u met mijn hele hart aangeroepen. En dat doet deze dichter, zo blijkt uit heel Psalm 119, omdat hij in nood is. Want wij lezen ook van vijanden op verschillende plaatsen, ook in het gedeelte dat wij hebben gelezen, die kwade praktijken najagen, die genaken mij, die zitten mij op de hielen, zij wijken verre van uw wet. En op andere plaatsen lezen we weer op een andere manier, van dat deze dichter het niet makkelijk heeft. Er zijn blijkbaar mensen in zijn omgeving die proberen hem te storen in dat nauwe leven met de Heere. En juist in onze versen ontmoeten wij hem als een bedelaar bij de Heere. Hij is niet groot in eigen oog. Hij zegt niet, ik volg u zo trouw. Ik wijk niet af van uw geboden. Nee, hij is juist een bedelaar. Hij zegt, Heer, ik kan het alleen maar van u verwachten. In die vorige 8 versen wordt duidelijk dat hij steunt op Gods reddende gerechtigheid. En wie steunt op Gods reddende gerechtigheid? Die zegt, Heere, red mij, want ik red het niet. Red mijn ziel. Want ik kan niet staande blijven in eigen kracht. Red mijn leven, want ik kan niet met u leven, tenzij u mij ondersteunt. En hier lezen we dan, ik heb u met mijn hele hart, van ganser harte, ik heb u met mijn hele hart aangeroepen. Ik heb mijn hele hart voor u uitgestort. Dus dat woord dat hier wordt gebruikt, nagaat in de Bijbel, dan kom je bij een hele belangrijke tekst in de Bijbel uit. Namelijk deze, het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Dat is hetzelfde woord als wat hier door de dichter wordt gebruikt met dat aanroepen. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Niet omdat hij de Heere aanroept, maar in de weg van het aanroepen toont God zich een genade God. Die tekst komt dus 3 keer voor. 1 keer in Joël, daar staat hij in het Hebreeuws en dan is hij 2 keer in het Grieks vertaald. Namelijk Petrus citeert hem in zijn Pinksterrede en later Paulus in Romeinen 10. Maar ook uit de mond van de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf. Die zegt, zal God niet haastig recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij zegt, ja, uitverkoren, dat is misschien voor u wel een woord. Hij zegt, ja, dat zegt wie God van eeuwigheid apart gezet heeft om zijn genade te bewijzen, dat weten we niet. Maar de Heer Jezus zegt van deze uitverkoren dat ze dag en nacht tot hem roepen. Ze willen God vrijlaten, maar ze kunnen hem niet vrijlaten. Ze zeggen, Heere, help ons, Heere, red ons. Nou leven wij in een tijd waarin dat niet nodig zou zijn? Of leven wij juist eens te meer in een tijd waarin dat meer dan ooit nodig is? Dat is nou mijn stellige overtuiging. Vanaf de coronacrisis duidelijk is geworden dat de tekenen van de tijden intenser worden. Dat coronavirus dat een paar jaar geleden de hele wereld plat legde. De Heere spreekt in zijn kastijdingen. De Heere spreekt in zijn oordelen, de oorlogen die overal opdoen. Een wereld waarin, naar mijn stellige overtuiging, op allerlei manieren het verzet tegen de Heere zijn woord steeds sterker wordt. Ook in Nederland. En waar het verzet tegen God en zijn goede geboden steeds meer naar buiten barst. Alles wat goed is, wordt aan de kant geschoven. Alles wat kwaad is, wordt goed genoemd. Het leven in de moederschoot, het leven aan het einde is niet meer heilig. Het onderscheid tussen man en vrouw is niet meer heilig. En dat meest intieme, wat er is tussen één man en één vrouw, binnen het huwelijk, het is niet meer heilig. Alles moet vrijgegeven worden. En als je het anders ziet, en als je het anders wil zeggen, nou nu kan het nog, maar hoe lang nog? Hoe lang kan nog in vrijheid worden gezegd dat de seksualiteit bestemd is tussen één man en één vrouw binnen de band van het huwelijk? Dat is niet de grote nood, of de grootste nood, dat we in het Rijke Westen leven met een kerk die verdeeld is. Een kerk die op allerlei manieren aan het dwalen slaat. Waar we naar andere delen van de wereld kijken en zeggen de kerk wordt daar in toenemende mate vervolgd. En dan heb ik het allerergste nog niet genoemd. De verdorvenheid van ons eigen hart. Als de Heer in het leven komt, dan wordt dat steeds duidelijker. Dat het juist na ontvangen genade met onszelf niks wordt. Ja, we willen steeds wel weer omhoog en we denken wel steeds, het wordt steeds beter, maar we worden er steeds meer aan ontdekt. Dat hart, ook na ontvangen genade, dat kan in eigen kracht alleen maar meer kwaad uitgeven. Juist omdat het wel beseft waar de geest gaat werken, dan daar wordt die verdorvenheid gedood en het komt in opstand. Als we dan al deze dingen horen, is het dan ook voor ons vanavond niet zeer grote noodzaak om de Here met ons hele hart aan te roepen, om ons hele hart voor hem uit te storten. Doet u dat? Doe jij dat? Je hele hart voor de Here uitstorten, omdat je zegt, ik kan niet anders meer. Ik loop aan alle kanten vast. Nee, aan de buitenkant ziet niemand er wat van. En dat hoeft ook niet. Daar hoeven we niet mee te koop te lopen. Maar in de binnenkamer het hart uit te storten en te zeggen, Heer, ik red het niet. Want zo ziet de Heer ons nou zo graag komen. Zo ziet de Heer jou graag komen. Jonge vriend, jonge vriendin, dat je je hart uitstort. Je zegt, Heer, ik ben nog maar jong. Ik ben nog maar een tiener. Ik groei naar de volwassenheid. En dan hoor ik in de kerk dat ik u moet dienen en vrezen me. Maar hoe dan? Ik heb alles tegen. Mijn hart en de omgeving. En wie kan mij helpen dan? U alleen. Of zien we de grote nood niet? Dat kan ook. We zeggen ja, er wordt altijd maar gezegd dat er grote nood is. Maar ik zie het niet. Hebben we dan de Here werkelijk nodig? Of kunnen we ten diepste zonder de Here ook wel? Dan kunnen we alleszins godsdienstig zijn. En dan kunnen onze godsdienst aan de buitenkant ook heel wat zijn. Maar hebben wij nou de Here zelf nodig? Want dat is de hele sfeer van Psalm 119. Deze dichter kan de Here niet meer missen. Dat hij zo krachtig in zijn leven is gekomen. Want als we de Here niet meer kunnen missen, dan gaat het in ons gebed ook werkelijk om verhoring. Daarom zegt hij ook, verhoor mij, Here. Dan gaat het werkelijk om verlossing. Verlos mij in vers 146. Dan storten wij ons hart uit met het verlangen om zijn inzettingen te bewaren. Om in de weg van zijn geboden te gaan. Niet om te krijgen wat ik wil, maar dat de Here in mij werkt wat hij nou graag wil. Dat nieuwe leven. Dan is dat uitstorten van het hart onder andere die hartstochtelijke roep, doe mij gaan in de weg van de dagelijkse bekering. En dan wordt dat ijverige gebed wat wij boven het eerste punt hebben gezet. Niet vanuit het uitgangspunt een mens kan bidden, maar vanuit het uitgangspunt, ik kan het niet meer laten. Want er is zo'n grote nood in mijn ziel. Er is zo'n grote nood voor de tijd waarin ik leef. Ik kan het niet meer laten om mijn hart voor u uit te storten. Dat is dan geen vrucht van een bekeerd mens. Dat is vrucht van de Heilige Geest. Die toch al Gods kinderen tot biddende mensen maakt. Juist daarom. Omdat de nood steeds duidelijker op het hart wordt gedrukt. Daarmee komen we bij de tweede gedachte, een aanhoudend gebed. Want die verborgen omgang met de Heer is niet alleen een ijverig gebed, maar ook een aanhoudend gebed. En dan zien we niet alleen hier, Paulus vermaande de gemeente van de Thessalonicenzen daartoe. Bid zonder ophouden. Ja, zegt een jongere. Bid zonder ophouden. Dat betekent dat ik niet meer naar school kan. Dat betekent dat ik niet meer mijn werk zou kunnen doen. Dat zou... Nee, dat betekent het allemaal niet. Betekent niet dat wij voortdurend op onze knieën liggen. Maar dat betekent wel dat onze hele dag omgeven is door een knielend, door een aanroepend, door een biddend leven. Dat we geen dag kunnen beginnen zonder dat we eerst alles bij de Heer hebben neergelegd. En dat wij geen dag kunnen beëindigen voordat wij alles weer in de handen van de Heer hebben teruggelegd. Hoe zien wij dat in Psalm 119? Nou, dan zegt die dichter in Psalm 100, in vers 147, ik ben de morgenschemering voorgekomen. En in vers 48, mijn ogen komen de nachtwaken voor. Een oosterling staat namelijk op het moment dat de zon opgaat, dan begint de nieuwe dag. En als de zon weer ondergaat, dan gaat hij slapen. Nou, dat is dus een goed moment om je knieën te buigen. Als de zon opgaat, als de zon ondergaat. Maar wat zegt de dichter nou? Ik wacht niet tot op het moment dat die zon opgaat, maar ik ben daarvoor al wakker. Zodra ik wakker word, zoek ik uw heilig aangezicht. En het is niet zo dat als de zon onder gegaan is, ik dan niet meer bid. Maar ook als ik midden in de nacht wakker word, dan ga ik niet zo snel mogelijk weer proberen te slapen. Maar dan vouw ik mijn handen. Sluit ik mijn ogen en buig ik mijn knieën. En zoek ik hem ook. Wat wil de dichter daarmee aanduiden? Ik ben de morgenschemering voorgekomen. En mijn ogen komen de nachtwaken voor. Hij is intens aan de Heere verbonden omdat hij weet, zonder de Heere kan ik deze dag, zonder de Heere kan ik deze nacht niet doorkomen. Zijn we dat niet verloren, gemeente? Die biddende omgang. Moeten we niet eerlijk bekennen. We hebben zo makkelijk uitvluchten om dat allemaal niet te doen. Weet u wat uitwendig een van de krachtbronnen van de vervolgde kerk is? Dat is het gebed. Als je de verhalen leest over de vervolgde kerk, dan ontmoet je daar een kerk die voortdurend in gebed is. Zomaar een voorbeeld. Ook voor onze jonge mensen. Het is alweer een aantal jaren geleden. In China. Toen de kerk ook nog hevig werd vervolgd. En dat is nu weer opnieuw in opkomst. China, die is weer de banden knellender aan het maken, de netten aan het uitwerpen om de christenen te bemoeilijken. Maar toen ook. Er waren op de universiteit de christenen. En wat deden die christenen? Die kwamen voordat de colleges begonnen samen in gebed en dat wilden die overheden niet. Dus ze zeiden, we gaan de colleges een uur vervroegen. En de studenten stonden een uur vroeger op om te bidden. En dus gingen ze de colleges een uur vervroegen. En dus stonden de studenten een uur eerder op om te gaan bidden. Waarop de universiteiten hun colleges een uur vervroegden. En nou, zo kan ik een tijdje doorgaan. Maar ze kwamen s'nachts al samen. Want zij wilden die collegedag op die seculiere, volstrekt seculiere instelling, waar zij puur de ideologie van Mao, het Chinese communisme, ingegoten kregen, niet beginnen voordat zij met elkaar een uur lang hadden gebeden om toch ook beschermd te worden tegen alles wat ze over zich uitgestort kregen. Misschien wel omdat ze die dichter van Psalm 119 niet anders dan konden navolgen. De morgenschemering voorkomen. Die ogen die de nachtwaken voorkwamen. Om die dag omringd te laten zijn door gebed. Nogmaals. Als wij deze woorden horen. Op en onder de kansel. Is het dan niet een diepe aanklacht. Juist tegen ons biddeloze bestaan. Wij die niet gehinderd worden. Nou, u zegt er zijn 101 hindernissen, nou daar komen we straks nog wel op terug. Maar wij die niet uitwendig gehinderd worden om de Heere in gebed te zoeken. Hoe kan het? Dat als wij kijken naar de vervolgde verdrukte kerk. Hoe kan het? Dat ons gebedsleven zo vaak daarbij in het niet valt. Hebben wij het dan niet nodig om de noden die toch velen zijn bij de Heere te brengen? Kunnen klagen over de geesteloosheid van onze tijd. Maar zijn wij zelf bidders om de Heere aan te roepen dat Hij zijn geest weer neerzendt? En ouders, bent u naar de vervolgende geslachten een getuige van een aanhoudend biddende omgang met de Heere? Een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis, Mary Winslow. De moeder van Octavius Winslow, die al jong in haar leven achterbleef als weduwe met 10 kinderen, zeer druk bestaan, maar ze was 1 uur per dag niet beschikbaar voor haar kinderen. En dat wisten al haar 10 kinderen, want dan was ze aan het bidden. Dan mocht moeder Mary niet worden gestoord. Dan was ze 1. Met haar redder, haar zaligmaker. Als je trouwens een mooi inkijkje wil hebben van wat de omgang met de Here betekent, lees de dagboekstukken van Mary Winslow nog niet zo lang geleden, waar ik meen een nieuwe uitgave uitgekomen. Leest u dat? Dan leest u van die intense omgang met de Here in de brieven die ze schrijft, onder andere met haar zoon Octavius. Maar ze was 1 uur per dag niet beschikbaar is. Zij kon natuurlijk het geloof aan haar kinderen niet geven. Maar gezien dat al haar 10 kinderen in die nauwe omgang met de Heere zijn voortgegaan, mogen we toch wel zeggen, de Heer heeft het willen zegenen. En daarmee komen we bij de derde gedachte, een mediterend gebed. Als wij gehoord hebben van een ijverig gebed, een aanhoudend gebed, komen we ook bij een mediterend gebed. Want wij lezen in vers 48 nog meer. Mijn ogen komen de nachtwaken voor om uw reden te betrachten. Te bemediteren betekent dat. Wij zouden zeggen betrachten is toch vooral doen. En dat is zeker niet uitgesloten. Maar het woord wat hier uit het Hebreeuws is vertaald, betekent in eerste plaats mediteren. En als u in een 17e eeuws woordenboek het woord betrachten op gaat zoeken, dan zult u ook de betekenis mediteren tegenkomen. Dus wat heeft de dichter gedaan? Hij heeft niet alleen gebeden, maar al biddend heeft hij ook Gods woord overdacht. Hij heeft er, zoals je mediteren ook kunt omschrijven, op gekauwd. Dat is eigenlijk mediteren. Een tekst pakken en erop kauwen. Er de voedingsstoffen uithalen. Nou, wat betekent dat nou praktisch? Nou, dat betekent praktisch biddend Bijbel lezen. Om het maar heel concreet te maken. Je leest een klein stukje en je vouwt je handen. Je zegt, Heer, nou meen ik dat u dit tegen mij zegt. Heb ik dat juist verstaan? Of als je een moeilijk gedeelte in Gods woord hebt. Je zegt, ik kom er niet uit. Om er met je handen te vouwen en te zeggen, Heer, wilt u mij de geheimen van dit woord bekendmaken? Maar dat betekent ook dat we onze geest zuiveren van alle onzuiverheid. En dat is enerzijds ten volle het werk van de Heilige Geest. Want wie kan werkelijk zijn gedachten reinigen van alle onreinheid? Dan alleen Christus door de toepassing. Dan alleen de Heilige Geest door de toepassing van Christus reinigende bloed. Maar tegelijk is het ook ten volle een opdracht van de mens. Dat wij onze omgang met Gods woord, dat wij de omgang met God in het gebed reinigen van allerlei stoorzenders. En die zijn er meer dan ooit in onze tijd. Want wij worden aan alle kanten omringd door schermen. Onze computer, onze telefoon. We worden omringd door talloze dingen die wij kunnen lezen. En zijn er nou dingen die ons helpen in de verborgen omgang met de Heere, die ons helpen in dat mediterend bidden, dat mediterend bezig zijn met wat de levende stem van God tot ons spreekt? Of zijn het juist stoorzenders? Het geldt niet voor heel veel dingen waarmee wij ons laten omringen, want in heel veel dingen is het gewoon ook een bewuste keuze. Het oog wordt niet verzadigd van zien. En wat we in onze oren laten ingaan. Er gaat al heel veel onze oren in wat we helemaal niet willen. Wat tegen onze wil ingaat, althans dat hoop ik. Maar zijn er ook niet heel veel dingen die we bewust onze oren laten binnengaan. Allerlei muziek, allerlei praat. En dan denken we dat dat onschuldig is. Nou, dat is niet onschuldig. Want we kunnen ons met zoveel dingen voeden. En ondertussen zit de duivel te lachen. Die zegt, ja, als ik je hier nou weer naar laat luisteren. En daar nou naar laat luisteren. Dan stoor ik die verborgen omgang met u. Jaren geleden zei eens de bekeerde popmuzikant Johan Vreugdehil. Zegt, dan heb je een liedje. En dat klinkt dan een makkelijk meezingend regeltje in en het blijft in je hoofd zitten. En dan zegt, tjak, nu denkt de duivel, nu heb ik je. Want nu heb ik weer een regel in je hoofd gebracht en het stoort je, want let u maar op. Kom juist dan in je gedachten terug. Dus die verborgen omgang met de Heere zoekt. Juist dan brengt de duivel het naar boven. Dan zeg je, had ik maar nooit. Maar het zit er wel. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet verzadigd van horen. Kinderen, jongeren en ouderen, een beeld. Kunnen zeggen, het is maar een beeld. Maar de Heere zorgt, maar de duivel zorgt ervoor dat het op onze netvlies wordt gebrand. En dan weet hij, dan ligt daar weer een belemmering. En dan ligt daar weer een stoorzender. Dat mediterende gebed niet ten volle kan worden beoefend. Laten we daarom zeer opmerkzaam zijn. Wat laten we onze oogpoort binnengaan? Wat laten we onze oorpoort binnengaan? Waarmee voeden wij ons denken? Want de duivel is veel dichterbij dan dat wij denken. Vanmorgen op de preekbespreking hadden we het zomaar nog eens even over kinderliedjes en over kinderliteratuur. En zo met elkaar kwamen we erover hoe subtiel dat in onze tijd de meest afschuwelijke zaken al de hoofden van kinderen wordt binnengepompt. Zeer waakzaam zijn, want de duivel kan zomaar binnenkomen via een invalspoor die wij heel onschuldig denken. En hoe ingrijpend dat is, dan kunt u bijvoorbeeld lezen in een boek Toch Gered. Ik weet niet of u dat boek kent, het is al best wel oud, maar het is waar gebeurd van een jongen. Die met zijn vriend, die zich door zijn vrienden liet meenemen naar de kermis. En hij liep dan aan het begin van het terrein. En hij werd naar binnen geroepen door een waarzegster. En hij kon daar geen weerstand tegen bieden. En hij werd naar binnen genodigd. En die waarzegster die zei tegen hem, jij zult in de macht van een man komen. Ja, denk je, wat stelt dat nou voor? Het is echt gebeurd, hè? Wat stelt dat nou voor? Maar die ene mededeling die had een enorme vat op hem. En die man kwam inderdaad in zijn leven. Hij kon er geen weerstand tegen bieden. En hij kwam in de banden van de Satan. Want deze man was een voorganger in de Satanskerk. En hij moest daar hulp zijn. Hij kwam in de macht van de drugs. Hij zat helemaal in de macht van die man. Het is uiteindelijk goed afgelopen. Het is waar gebeurd. Daarom heet het boek ook Toch Gered. Maar waar het mee begint. Dan denk je, ah, nou, ik ga één keer naar de kermis. Dat dacht die jongen ook. En dit is met vele voorbeelden te vermenigvuldigen. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als vader van 6 kinderen. Hoe opmerkzaam we moeten zijn. En dat zijn dan hele uiterlijke gevolgen die je kan zien. Maar de duivel is voortdurend bezig. Geven wij hem plaats? Of zijn wij waakzaam om hem met alle kracht tegen te staan? Omdat hij er niet voor kan zorgen dat dat mediterende gebed wordt gestoord. Laat uw schermen dan tot een uiterst minimum worden beperkt. En ook dit. Ik hoop niet dat er iemand is. De gemeente van Montfort. Een leven met de Heere. En een abonnement op Netflix kan echt niet samengaan. Ik heb er al vele discussies ook met de catechisant over gehad. En dan komen ze met allerlei dingen. Ik zeg, ja, maar brengt je dat nou dichter bij de Heere? Ja, er is niks verkeerds aan, dominee. Ja, maar brengt het je nou dichter bij de Heere? Boeken waarvan je zegt, nou ja. Is er nou zoveel verkeerd? Ja, maar brengt het nou dichter bij je Heere? Kunnen wij de Heere bidden om de dagelijkse vernieuwingen ondertussen muziek aanzetten die uiteindelijk niet dichter bij de Heere brengt? Laat staan als er hier iemand is die in de een of de andere slavernij leeft. We kunnen slaaf zijn zonder dat iemand het weet. Van pornografie. We kunnen slaaf zijn van games. Ga mij naar de Heer. Zeg Heere. Ik ben in de slavernij hiervan. En bij u is de macht om ermee te breken. Want dan kan er geen verborgen omgang met de Heere zijn. Ja, dan kunnen we de schijn wel ophouden. Maar dan houden we onszelf voor de gek. Vlucht tot de Heere die machtig is om onze geest te vernieuwen. Zodat het gebed een ongestoorde poort naar de Heere mag zijn. Om juist die heerlijke wil van God in zijn woord te verstaan. Om zo de leiding van hem in ons leven te verstaan. En nee, dat hebben wij niet in handen. Dat is uiteindelijk altijd een eenzijdig werk van de Heere. En toch, we worden ertoe opgeroepen. Dat er niets mag zijn dat die ruimte tot meditatie, de ruimte om te naderen tot Gods woord, om die te verstoren. Opdat Gods wil ons leven mag doortrekken, opdat Gods woord onze gids mag zijn. Om zo gewapend te zijn tegen alle verleidingen. En daarmee komen we bij de vierde gedachte, vertrouwend gebed. Maar dat het ijverig, aanhoudend en mediterend is het ook een vertrouwend gebed. Dat is met name de versen 149 tot 152. Daar zien wij een dichter die niet steunt op zijn gerechtigheid, die niet komt met zijn ijver, die niet komt met zijn aanhouden, die niet komt met dat hij zo trouw alles bemediteert en overdenkt, maar die maar één ding overhoudt, namelijk de goedertierenheid van God zelf. Daar steunt hij op. 149, hoor mijn stem naar uw goedertierenheid. Maak mij levend naar uw recht. Gij, zijt nabij, al uw geboden zijn waarheid. Uw getuigenissen zijn van eeuwigheid gegrond. Daar steunt hij op niets van zichzelf. Het is de doodsteek voor elke werk heiligheid. Dat we alleen maar kunnen steunen op wat de Heere is, goedertieren, en wat hij spreekt. Zijn woord, zijn wet en wat hij doet ondervinden. Zijn nabijheid. Het vertrouwen in het gebed ligt helemaal buiten de dichter. En dat is nodig. Ik zei het aan het begin van de preek al. De dichter heeft het moeilijk. Hij wordt omringd door mensen die kwade bekijken najagen. Ze genaken mij. Kanttekeningen zeggen het zo mooi. Dat is, zij zitten mij op de hielen. Zo men gemeenlijk zegt te weten om mij te beschadigen. Ze zitten mij op de hielen. Ik heb vijanden die willen mij kwaad doen. En ik blijf niet staan. De Heere, zie het aan. Ik steun op u. Zult u mij niet redden? Zult u mij niet ondersteunen? Zult u mij niet staande houden? Kijk, hier ligt de diepte van de verborgen omgang met de Heere. Niets om vanuit onszelf te steunen. Maar alleen maar pleit, Heere. U hebt toch zelf gezegd, Heere, u bent toch zelf de volkomen betrouwbare? U bent het toch. En daar mogen we nog meer de diepte in. Die uw eigen lieve zoon naar de aarde hebt gezonden tot een verlosser. Maar die hem ook met hemelvaart weer in de hemel hebt ontvangen om een voorbidder te zijn. Opdat al die zondige, gebrekkige gebeden door zijn werk gereinigd, volmaakt bij u aankomen. Kunnen nou er wij niet veel over dan ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. Maar u kunt toch niet van uw woord af. En dan is vertrouwen bidden. En heel het gebed niet iets comfortabels. Maar er ligt een intense zekerheid in. Want we mogen het bij hem neerleggen, wetende dat hij alle gebeden, zo zegt de apostel Johannes in zijn eerste zendbrief, alle gebeden die naar zijn wil zijn, die zullen worden verhoord. Want God heeft zijn naam daaraan verbonden. God heeft het in zijn woord gezegd. Geen bidder die naar mijn wil bidt, kan bedrogen uitkomen, ook al verhoort hij wel eens anders dan wij willen, ook al hoort hij soms tegengesteld aan wat wij willen, maar verhoren doet hij. En dat is de God van het woord, kinderen, jongeren. Misschien dat je hier zit met een hart en zegt, ja, de Heere dienen, volgens mij is het in de wereld beter. Ook zeg in alle liefde, met de wereld kom je bedrogen uit. Want de wereld red je niet van de zonde. De wereld red je niet van alle nood die er vanwege de zonde over ons heen komt. Met jezelf kom je uiteindelijk ook bedrogen uit. Want je houdt jezelf niet staande. Maar met de Heere kom je nooit bedrogen uit. Gemeente, als we dit alles horen, hoe nodig is het dan dat wij ons bekeren van onze lauwheid in de verborgen omgang? Hoe nodig is het om eens eerlijk te overdenken, welke nood is er in mijn leven? Om dan juist het evangelie ook van dit gedeelte te openen. Dat in de weg van een ijverig, in de weg van een aanhoudend, in de weg van een mediterend en in de weg van een vertrouwend gebed, we God als een horend en een verhorend God zullen vinden. En dat juist dat daarin kracht ontvangen mag worden voor een leven met hem. Dan ligt daar de kracht. Niet omdat er iets ligt in ons bidden. Maar omdat wij naderen tot de almachtige, alwetende, maar ook zo genadige en trouwe God, dan ligt daar de kracht om voor te gaan in het strijdperk van dit leven. Om staande te blijven op de smalle weg. Om bewaard te blijven in alle verleidingen die ons lichtelijk omringen. De verborgen omgang met God de Vader, door God de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest, van wie Paulus zegt dat hij voor de kinderen Gods bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, om zo het verbroken en het verslagen hart nabij en goed te zijn en zo op te richten. Amen. Zingen wij met elkaar het negende vers van Psalm 34. Dan zingen wij die woorden ook met elkaar. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en het bedrukt gemoed te alle tijd nabij en goed. In tegenheid en smart, het negende vers van Psalm 34. Laten wij danken en bidden. Levende God in de hemel. Zij een blik hebben geslagen in het leven van een van uw kinderen in een ver verleden. En als wij daar gezien hebben hoe gij in zijn leven bent gekomen en wat dat ook uitwerkte, als het ging over zijn gebedsleven, dan bidden wij u dat diezelfde genade die u aan die dichter hebt geschonken, dat gij die ook ons schenkt. Diezelfde genade, waardoor ons eigen ik van de troon wordt gestoten. Waardoor de wereld en alle begeerlijkheid mag verbleken. Waardoor het waard is om voor uw naam onszelf te verloochenen, voor uw naam te lijden. Vanwege uw naam. Zaken te laten. Om zo ook in het gebed kracht te ontvangen. Om alle last die ons zo lichtelijk omringt. Af te leggen. Om kracht te ontvangen. Om onze oogpoort en oorpoort ook te wapenen. Te zuiveren. Van alles wat die verborgen omgang met u kan hinderen. Geldt daarin ook niet ons drukke bestaan. Heren, laat het woord met u meegaan, met ons meegaan. Van deze plaats, of achterblijven als we op een andere plaats hebben meegeluisterd. En laat al het andere hier maar achterblijven. Want dat het menselijk hebben we niet, maar dat u. Laat dat in ons diepste worden gegrift. Ga zo met ons mee naar onze huizen en breng ons daar veilig thuis. Ontferm u. Als we alleen achterblijven na het uitzetten van de middelen van de techniek. Als wij alleen thuiskomen. Of ook als het thuiskomen moeilijk kan zijn. Omdat we zo weer bepaald worden bij allerlei moeite en allerlei zorgen. Bij zoveel dingen die door onze ziel kunnen snijden. Heere, wees gij ons daarin een borg, een ondersteuner, dat we op u mogen steunen. Wat in spreken en luisteren naar uw heilige wil niet is geweest, vergeef het genadig en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen.
Zingen wij tot slot het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het ganse heelal geen perk, geen grens. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het zesde vers van Psalm 145. Gemeente, ontvang heren thuis de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.